Vorig jaar hadden we gezien in Jona 1 dat Jona een opdracht kreeg van God. Jona heeft zijn eigen gedachten uitgevoerd en dat was voor naar Tarsus te gaan. En God heeft dat toen niet toegelaten. Hij heeft toen een storm op zee gegeven. En waarop neerkomt dat Jona overboord was gegooid. Dat de storm zijn schuld was. God had toen een vis beschikt die Jona kan ophalen. En Jona was toen in de vis voor 3 dagen en 3 nachten en daar zijn we gestopt. Vandaag gaan we verder op Jona 2. En dat is het dankgebed dat Jona heeft gedaan toen hij in de vis was. Als wij lezen van Jona 1 tot en met 2. En Jona bad tot de Heere, zijn God, uit het ingewand van de vis. Hij zeide, ik riep uit mijn nood tot de Heere. En hij antwoordde mij, uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik. Gij hoorde mijn stem. Nu, als hij zegt, ik riep uit mijn nood, dan kunnen we duidelijk stellen dat de nood dat Jona in was, dat hij overboord was gegooid. Dat hij aan het verdrinken was. Dat er een vis hem opgeslorpt had. En dat hij nu in de ingewanden zat van de vis. Dus dat was een nood waar Jona het over had. En als we kijken naar, hij zegt, uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik. Ja, nu, wat wil dat nu juist zeggen? Als we kijken naar het woordje dodenrijk, dan kunnen we terugkijken naar Genesis, hoofdstuk 37, en misschien kunnen we daar even naartoe gaan. Dan gaan we proberen een beeld te krijgen over het dodenrijk, zoals Jona dat hier beschrijft. Dan gaan we lezen vers 35 van hoofdstuk 37. Al zijn zonen, al zijn dochters deden hun best om te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten en zeiden, nee, rouwdragend zal ik tot mijn zoon in het dodenrijk nederdalen. En zijn vader beweende hem. Dus hier zien we het woordje voor dodenrijk dat weer opnieuw gebruikt wordt. Dat is een vader waarvan de zoon gestorven was, die al in het dodenrijk was. En zijn vader die zei, ik rouw en zal ik tot mijn zoon in het dodenrijk nederdalen. Dus als hij een keer sterfde, dan zou hij naar zijn zoon kunnen gaan, als het ware in het dodenrijk. Als we kijken in Numeri hoofdstuk 16, vers 33, dan zien we nog een voorbeeldje. Numeri hoofdstuk 16, vers 33. Zo daalden zij met al de hunnen levend in het dodenrijk en de aarde overdekte hen, zodat zij uit het midden der gemeente omkwamen. Nu, als ik deze teksten van Genesis en Numeri samen in mijn gedachten hou en ik lees dan Jona en als hij zegt uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik, dan denk ik dat het voor mij betekent uit de schoot dat hij nog niet in het dodenrijk was, maar dat hij daar wel naartoe was aan het gaan. Ik weet niet of de broeder daar misschien een andere gedachte over hebben. Mag dat ook even meedelen. Als we dan lezen in vers 3 van Jona. Gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zee. En een waterstroom omving mij. Al uw brandingen en uw golven gingen over mij heen. Hier zien we dat Jona tegen God is aan het bidden en in zijn gebed is hij aan het beschrijven van wat hij voelde toen hij de zee was ingeworpen. En wat voor mij ook opviel, is dat Jona zijn gebed begon met gij. Nu, wij weten, we hebben gelezen dat de mensen aan boord het schip Jona hadden overboord geworpen. En hij zei, jij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zee. Dus misschien iets voor over na te denken. had Jona op dit moment nog niet door dat het zijn eigen schuld was dat hij daar was beland. Dat is een vraag die we onszelf kunnen stellen. Als hij zijn zin begint met gij. Als we in vers 4 lezen: en ik zeide, verstoten ben ik uit uw ogen. Zou ik ooit weer uw heilige tempel aanschouwen? We hebben eerder gezien dat Jona uit de schoot van het dodenrijk bad tot de Heer, terwijl hij in de vis was, in de ingewanden. In dit deel van zijn gebed realiseerde hij heel goed dat de kans groot was dat hij niet zou overleven. Dat hij in de ingewanden van de vis zou gaan sterven. En hij besefte dat God de enige was die hem hieruit zou kunnen helpen. En ik denk daarom ook dat hij het gebed begon te bidden. En met de vraag, zou ik ooit weer uw heilige tempel aanschouwen, laat ook wel zien dat hij op dit punt alleen maar dacht aan God. Hier heb je een persoon die al redelijk wat mee heeft gemaakt. Die is weggegaan, heeft God eigenlijk genegeerd in zijn wil. Hij is in een boot gegaan, er is een heel grote storm, hij is overgegooid. Hij belandt in een ingewanden van een vis. En ik zou denken, wat zijn bezorgdheid was, zou ik de heilige tempel van God nog ooit kunnen aanschouwen? Voor mij was het opmerkelijk dat hij daaraan dacht, terwijl dat allemaal bezig was. Dat laat ook weer zien dat zijn geloof ook sterk was. In de zin van, hij wist dat God en alleen maar God hem kon helpen. En als wij naar onszelf kijken, zouden wij dezelfde vragen stellen als wij op ons laatste adem zouden zijn. Waar zouden wij aan denken? Misschien een vraag die we onszelf kunnen stellen. Als we kijken in vers 5, daar lezen we: water omringde mij, het bedreigde mijn leven. De diepte omving mij, het zeewier was mijn hoofd omwonden. 6. Tot de grondvesten der bergen zonk ik neer. De grendel der aarde waren voor altoos achter mij. Toen trok hij mijn leven uit de groeven omhoog. O Heere mijn God. In het tweede deel van vers 3 hebben we ook gelezen een beschrijving. En als we deze nu vers 5 en 6 lezen, dan kunnen we al een gedetailleerde beschrijving schetsen van wat Jona juist mee had gemaakt toen hij in de zee was geworpen. En hoe hij om God heeft gevraagd om te helpen. En dat God hem ook omhoog heeft getrokken. In vers 7 lezen we: toen mijn ziel in mij versmachtte, gedachte ik de Heere, en mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Nu, versmachtte kunnen we ook zien als verlangen. Mijn ziel verlangde naar de Heere. Kunnen we dat ook lezen. Wat ook opmerkelijk is dat Jona zegt, toen, of hoe je het ook kunt lezen, als je het in mijn woorden dan leest, toen mijn ziel in mij versmachtte, toen mijn ziel in mij verlangde, toen gedachte ik de Heere. Want in het tweede deel zien we, gedachte ik de Heere. Maar kunnen we ook zeggen, toen gedachte ik de Heere. En op het laatste puntje kunnen we ook zeggen, en toen kwam mijn gebed tot u in uw heilige tempel. Dus als we de volgorde zien waarin dat hij het zegt, moeten we misschien ook wat rekening mee houden. Dat het niet andersom kan gaan. Dat we niet tot God kunnen doordringen als wij niet verlangen voor naar hem te zijn. Er is een volgorde dat ik toch niet onbelangrijk vind als we dit lezen. En drong zijn gebed eerder dan niet binnen tot God? Dat is ook een vraag die je kunt stellen als je er zo over nadenkt. Versmacht onze ziel als wij tot God bidden zoals Jonas zijn ziel versmachtte toen hij beet naar God toe? Dat is ook een vraag dat wij kunnen stellen als wij weten dat als onze ziel niet verlangt naar God, komen onze gebeden dan aan, zo gelijk het hier beschreven werd? Dat is een vraag die we onszelf kunnen stellen. Als we verder lezen in vers 8, daar lezen we: zij die nietige afgoden dienen, geven hem prijs, die hun goedertieren is. Maar ik, met lofzegging, wil ik aan u offeren. Wat ik beloofd heb, wil ik betalen. De redding is de Heere. Nu, zij die nietige afgoden dienen, sturen hen naar het dodenrijk. Dat is goed voor hen. Zo kun je het ook lezen. Ik vind het ook opmerkelijk dat Jona die ja, God zijn gebod, toen God zei tegen Jona, ga naar Nineveh. Hij heeft God eigenlijk genegeerd. En op dat moment was hij opstandig tegen God. Hij gehoorzaamde God niet. Maar nu dat hij zijn inzicht had gekregen, dat hij ja, sorry was voor wat hij gedaan had, zegt hij, zij die nietige afgoden dienen, geven hem prijs die hun gewerktieren is. Maar als je kunt denken dat even daarvoor dit Jona wat de mensen die nietige afgoden dienden ook deed, en dat was God, niet gehoorzamen. Dat is ook iets voor over na te denken. Hier laat Jona zien en zegt tegen God, God straft de mensen die niet om me geven, want Heere, ik met eer met wil ik u offeren. Dus we zien wel dat Jona hier realiseerde dat hij fout was geweest. En dat hij zegt, ik wil u nu eren. Ik wil u mijn belofte die ik gedaan heb volmaken. Dus dat is een tweede puntje dat ik ook iets wil zeggen. Dus we zien dat hij wel degelijk spijt heeft. We zien dat hij ja, wel degelijk gaat doen, ook in de komende teksten, dat hij God gaat volgen en gaat doen wat God hem gezegd had. Maar als je de eerste deel leest en het tweede deel, zijn twee versen, zijn twee delen waar je ja, kunt over nadenken. Voor mij was dat opmerkelijk. Toen hij zei van niet geafgoden dienen, geef aan prijs hun groene tieren. Maar ietsje daarvoor was hij ook opstandig tegen God. Als we verder lezen in vers 10. En de Heere sprak tot de vis, en deze spuwde Jona uit op het droge. De Heere heeft Jona gehoord. De Heere God heeft Jona zijn gebed gehoord. En God die kan in onze harten kijken zoals wij dat niet kunnen bij anderen. Dus God zag dat Jona spijt had. Hij zag dat Jona meende wat hij zei. Daar mogen we zeker van zijn. Omdat Jona meende wat hij zei, had de Heere God ook genade op Jona. En daarom heeft hij de vis bevolen voor hem terug uit te spugen op het droge land. Als we verder kijken naar hoofdstuk 3, de prediking te Nineveh en haar uitwerken, daar kunnen we lezen in vers 1 tot en met 2. Het woord des Heeren kwam ten tweede male tot Jona. Maak u op en ga naar Nineveh, de grote stad, en breng haar de prediking die ik tot u spreken zal. Nu, als we nog herinneren, in hoofdstuk 1 was de eerste keer dat wij gezien hadden dat God het tegen Jona zei, en dat is in vers 1, dat de Heere God ook zei, ga naar Nineveh, ga prediken tot de mensen. Als we verder lezen in vers 3, dan zien we, toen maakte Jona zich op en ging naar Nineveh overeenkomstig het woord des Heeren. Nineveh nu was een geweldig grote stad van 3 dagreizen, 4, en Jona begon de stad in te gaan. 1 dagreis. En hij predikte en zeide, nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Nu, waar ik bij stil wil staan is 3 dagreizen. Hoe kunnen we dat in zijn geheel zien? De eerste gedachte die ik had van dagreis, dat moet een lengte zijn of dat moet een afstand zijn. Maar ik kon daar niet echt op vinden wat die afstand dan zou zijn. Maar hoe ik het begrepen heb, is dat hij 3 dagen nodig had voor het woord in Nineveh zelf te gaan prediken. Ik weet niet of dat juist is, maar dat is misschien ook iets waar we over kunnen nadenken. Als wij bijvoorbeeld in Genk gaan, daar kunnen we, ja, op een uurtje kunnen we daar doorgaan. Maar als wij gaan prediken, ja, dan gaat dat wat langer duren. Dus ik denk niet dat de stad Nineveh 3 dagen in elkaar doorwandelen was, dat zo groot was, maar ik denk dat meer in het bedoeld was van het duurde 3 dagen voordat hij Nineveh kon prediken. Als we dan kijken naar ondersteboven gekeren, zodat Jona daar een prediker was, ja, dat was duidelijk dat God van plan was om Nineveh te gaan straffen voor hoe zij leven. Later als we hoofdstuk 4 lezen, en ik kijk terug naar deze tekst, dan denk ik wel dat we kunnen zeggen dat Jona predikte met de overtuiging. En dat hij echt doordrong tot de mensen in Nineveh. Ik denk ook dat dit een van de redenen is waarom dat God Jona heeft gestuurd. Omdat Jona echt wel een gedreven persoon was, zoals ik het kan lezen. En als we verder in hoofdstuk 4 gaan lezen, het laatste hoofdstuk, dan denk ik dat veel duidelijk gaat worden. En ook misschien kunnen zien waarom dat God Jona heeft gekozen voor Nineveh te sturen. Als we nu verder lezen in vers 5, tot en met 6, daar lezen we. En de mannen van Nineveh geloofden God en riepen een vasten uit en bekleden zich van groot tot klein met rouwgewaden. 6. Toen het woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn opperkleed af, trok een rouwgewaad aan en zette zich neder in de as. Zij onthielden zichzelf, als we dan hierover nadenken, dan kunnen we zeggen, zij onthielden zichzelf van eten en drinken door te vasten, toen zij hoorden wat God ging doen. Toen Jona zei van, God gaat jullie straffen voor wat jullie aan het doen zijn, zij hebben niet veel moeten nadenken, ze hebben niet veel gezegd van ja maar dit of ja maar dat, nee. Ze zijn direct beginnen te vasten, ze hebben een rouwgewaden aangedaan, zij zagen dat wat ze aan het doen waren, was verkeerd was, en ze hadden daar ook meteen spijt van. Als wij horen een onzakelijk leven, als iemand naar ons toe zou komen en zegt, ja Michael, naar mezelf, en zegt Michael, dat wat jij toen zei, dat verkeerd. Zou ik, of zouden wij, in dat geval, ook direct gaan vasten? Zouden wij ook direct ons rouwgewaden, manier van spreken, aandoen? Dan zouden wij ook zo doen, zo gelijk de mensen van Nineveh dat deden. Dat is een vraag die we onszelf kunnen stellen. Als wij kijken naar de rouwgewaden, ik heb geprobeerd voor dat uit te zoeken wat dat juist was. Nu, ik heb niet echt een duidelijk beeld kunnen schetsen van mijn onderzoek naar wat dat juist was of hoe dat eruit zag. Ik weet niet of een van de broeders dat misschien weet, maar ik heb het niet kunnen doen. Wat ik wel heb kunnen concluderen is dat dat een soort kleding was. Dat je kunt voorstellen dat als je trouwt, vandaag heb je mensen die een trouwkleed aandoen, dat speciaal gemaakt wordt te gaan trouwen. Nu, als ik het kan denken dat een rouwgewaad kleding was, dat gemaakt was, of dat zij hadden, voor te rouwen. Dat diende niet voor elke dag aan te doen, voor te gaan werken of eender wat. Nee, dat diende speciaal voor te rouwen. Dus ik kan me wel inbeelden dat iedereen daar dezelfde soort kleding aan had. Ik denk wel dat dat veilig is dat we dat mogen zeggen. Als we verder lezen dan in vers 7, tot en met vers 8. En men riep uit en zeide in Nineveh op bevel van de koning en van zijn groten, mens en dier, runderen en schapen, mogen niets nuttigen, niet grazen en geen water drinken. 8. Zij moeten gehuld zijn in rouwgewaden, mens en dier, en met kracht tot God roepen en zich bekeren, in ieder van zijn boze weg, en van het onrecht dat aan hun handen kleeft. De mensen die Jona hoorden prediken, één voor één, waren bevreesd voor de Heere God, en zij beseften wat ze aan het doen waren, en hoe dat ze aan het leven waren, niet goed was in God zijn ogen. Ze bekeerden hun zelfs meteen, en ze gingen niet in discussie. Ze gingen volharden in dat zij gezien hebben dat zij verkeerd waren, en zij bekeerden hun. Nu, als we over nadenken, ik vond dat best een beetje grappig, als we zien, mens en dier deden hun rouwgewaden aan. Nu, op eerste gedachte klonk dat een beetje vreemd voor mij. Ja, de dieren, waarom zouden die dat moeten doen? Nou, hoe kunnen wij dat vandaag integreren in ons gedachte? Hoe kunnen wij dat voorstellen? En een beetje later, die dag, dat ik erover nadacht, had ik een idee. En zo misschien wel gek klinken, maar wij doen dat eigenlijk ook. Niet op het opzicht van rouwen, maar wij doen het tegenovergestelde. Als wij blij zijn, als wij feesten. Stel je voor als wij de kampioenschap van de Wereldcup voetbal was. We bekleden de auto's met de Belgische vlag. Ik had mensen die hun dieren kleedjes aandeden met de Belgische vlag. Ik denk dat we dat zo kunnen zien, maar dan in het opzicht van deze mensen hadden echt berouw voor wat zij deden en iedereen moest dat zien. Iedereen mocht het zien. dat moest bekend zijn, dat iedereen rouw moest hebben. Iedereen moest zich ook op zich bekeren. En hier zien we ook, de koning zei niet van bekeer u, nee, ze zeggen, iedereen bekeert zichzelf naar de zonde en het onrecht dat aan ieder afzonderlijk hun handen kleeft. Dat vond ik ook wel opmerkelijk. Dat iedereen opgeroepen werd voor naar hun eigen te kijken. Niet voor te zeggen van, ga jij eens kijken wat de buren doet, of ga jij eens kijken wat die doet. Nee, iedereen moest naar hun eigen kijken. Dat vond ik ook wel opmerkelijk. Als we verder lezen in vers 9 tot en met 10, daar lezen we, wie weet, God mocht zich omkeren en berouw krijgen en zijn brandende toren laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. 10. Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat hij gedreigd had hun te zullen aandoen. En hij deed het niet. Heel opmerkelijk is dat zij het deden met de hoop dat God berouw zou krijgen voor wat zij deden. Dat was hun hoop, dat lezen we. Maar zij konden het niet zeker zijn dat God berouw zou krijgen en dat God hun zou sparen. Nu, kunnen wij dat voorstellen, als veel mensen vandaag de dag zouden zeggen van, als ze iets verkeerd hebben gedaan en het zou te laat zijn en ze krijgen een straf waar ze zeker van kunnen zijn, zouden ze zeggen van, ja, het is nu toch te laat. Ja, dat is allemaal zo. Maar zij zeiden, wij gaan toch onze zonde beleiden, we gaan ons bekeren van onze zonde, niet wetende of God hun zou straffen of niet. Zij konden niet zeker zijn dat God hen zou sparen, maar zij deden het toch. Dat laat mij ook wel zien dat zij echt berouw hadden. Want ook al had God hun gestraft, ik denk niet dat zij dat erg zouden gevonden hebben. Want zij beseften dat wat ze gedaan hadden verkeerd was. Nu, tot slot wil ik nog één ding zeggen. Is dat wij heel dankbaar mogen zijn dat wij dezelfde God hebben. En dat onze God, diezelfde God, die over Nineveh genade heeft gehad toen hij het berouw zag van de mensen, dat hij ook berouw had over de mensen. En God is genadig geweest over de mensen van Nineveh. Dus tot nu toe, als wij terugkijken en wij nemen de lessen die God aan Nineveh heeft gegeven en wij passen dat toe aan ons leven, dan kunnen wij zeker van zijn dat als wij zondigen en wij hebben berouw, en niet gewoon voor te zeggen wij hebben berouw, maar wij volharden ons in het berouw, wij volharden ons in de bekering van onze zonde die wij leiden, dat wij toch zeker mogen zijn dat God ook genade op ons zal hebben. Vandaar wil ik mee sluiten. Thank you.